vind het op zijn minst wel bijzonder dat ik, toen ik van de week bad, over waar ik vanmorgen over zou spreken, dat ik om verschillende redenen, die, ja, ik kon dat eigenlijk niet echt verklaren, de overtuiging in mijn hart ervoer om te spreken over de weg naar volkomen blijdschap. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Dus dit is vanmorgen al best wel aan de orde geweest. En ik heb net op mijn stoel gebeden dat ik alleen nog datgene zeg wat de Heilige Geest ook wil dat vanmorgen nog genoemd wordt. Ik stel voor dat we bladeren naar Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 11. En terwijl je daarheen bladert, Lucas 15 heeft drie gelijkenissen: verloren schaap, verloren penning en verloren zoon. En dit hoofdstuk is echt een hoofdstuk niet alleen voor ongelovigen. Dat zou je denken als je het woord verloren ziet, maar ook voor gelovige mensen. En als je de drie gelijkenissen bestudeert, broeders en zusters, dan zie je drie belangrijke woorden. Je ziet dat er telkens iets verloren wordt. Dat het hervonden wordt. En dat dat als derde leidt tot overvloedige blijdschap. Er wordt iets verloren. Er wordt iets gevonden. En het leidt tot blijdschap. Blijdschap is een kernwoord in Lucas 15. Verder zie je twee doelgroepen. Je ziet dat in vers 1 en 2. Je ziet in vers 1 de doelgroep de tollenaars en de zondaars. Die kwamen bij hem om hem te horen. En vers 2, de fariseeën en de schriftgeleerden. Je zou kunnen zeggen de wereldse zondaar en de religieuze mens. Ik vertaal dat naar vanmorgen. Mensen die de Heer Jezus niet kennen. En die niet weten of ze vrede met God hebben. Ik denk dat hier een boodschap is voor hen. En ik zou willen zeggen, als dat zo is voor jou, als je niet weet of je vrede met God hebt, spits dan vanmorgen ook je oren. Maar het geldt ook voor mensen die bekend zijn met het woord van God. Ik vertaal het even zo. De Heer Jezus hebben leren kennen. Maar vreugde zijn kwijtgeraakt. Waar ook in de getuigenissen al op gedoeld werd. Drie kernwoorden dus. Twee doelgroepen. Ik zie één doel. Eén doel in dit hoofdstuk. Is dat God zoekt. En mensen verwelkomt. Mensen die zich willen overgeven. Die bereid zijn terug te keren. En het leidt uiteindelijk tot een climax, namelijk dat er een feest is, dat er vreugde is en dat er blijdschap is. We gaan lezen Lucas 15 vanaf vers 11. En Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen en niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden en hij verlangde er naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden, was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon die was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij de muziek. En de rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Omdat hij hem weer gezond heeft teruggekregen. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Amen. Wij noemen dit wel de gelijkenis van de verloren zonen of de verloren zoon. Ik denk dat je ook kan zeggen dat het de gelijkenis is van de vrolijke vader. Het staat 3 keer, staat er vooral aan het einde van de gelijkenis vanaf vers 23, dat de vader vrolijk is. Als je goed kijkt, is dat het perspectief van waaruit de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. Een vader had 2 zonen. En het einde van het verhaal is, deze mijn zoon was dood en hij is levend geworden. Mijn zoon was verloren en hij is weer gevonden. De vreugde van de vader. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat wij dat zien. Als wij het hebben vanmorgen over een weg naar volkomen blijdschap, dat wij gaan delen in de blijdschap van de vader. Tenminste, daar nodigt de vader de oudste zoon voor uit. Kom en deel in de feestvreugde van de vader. Ik zie in deze gelijkenis, en daar wil ik het vanmorgen ook een beetje aan de hand van de getuigenissen op toespitsen, is wij vinden in deze gelijkenis principes voor een weg naar volkomen blijdschap. En daarom heb ik erboven gezet, kom naar huis. Kom naar huis. Want huis, thuis, is de weg van blijdschap. Je kunt je echt afvragen, als je gewoon even kijkt naar die jongste zoon. Dat zeg ik ook tegen degene die misschien nog geen keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Waar was die zoon gelukkiger? In het huis van zijn vader of in dat verre land? Dat is een hele eenvoudige vraag. Waar was hij gelukkiger? Waar had hij overvloedige blijdschap? Ja, zeg je, het antwoord is niet zo moeilijk. In de boerderij bij zijn vader. In de aanwezigheid van de vader. Ja, en toch zijn er gedachten in ons hoofd. En dan heb ik het weer even tegen christenen en niet-christenen. Gedachten in ons hoofd die ons doen geloven dat het buiten de boerderij, buiten het erf van vader, meer blijdschap te vinden is. En ik hoop vanmorgen dat je ziet dat dat een leugen is. En dat je de weg terug naar het huis van de vader vindt. En dat we blij worden met de blijdschap van de vader. Want, nog een keer, daar gaat deze gelijkenis over. Wij lopen in de gemeente van de Heer Jezus het gevaar dat we heel erg egocentrisch worden. We zijn goed geschapen, we zijn zondaren geworden, daarmee verloren. We hebben verlossing nodig, we ontvangen vergeving en we ontvangen eeuwig leven. Terwijl ik dat zo zeg, schaam ik me. Dan hebben we zo eenzijdig oog voor onze kant van het verhaal. Maar wat eigenlijk van God? Wat van de Vader? Het draait in de Bijbel om Hem. Wij kijken, als we naar Adam kijken, naar Adam en Eva die heel veel kwijtraakten. Maar heb je ooit wel eens die schreeuw van God gehoord toen hij zei, Adam, waar ben je? Je kunt vanmorgen naar die verloren zoon kijken en hem bij die varkens zien zitten en denken, ach joh, wat ben je veel kwijtgeraakt. Maar je kunt ook naar die vader kijken, die op de uitkijk staat en deelt in innerlijke, overvloeiende vreugde als zijn zoon terugkeert. Ik wil even 3 dingen noemen als het gaat, of 3 eventjes, ik wil 3 dingen noemen als het gaat over die weg naar volkomen blijdschap. Het begint, ik heb geen uitgebreide PowerPoint, ik heb alleen even wat foto's. Het begint met ongehoorde rebellie. Je kan ook zeggen ongekende dwaasheid die deze jonge man van het huis van zijn vader doet wijken. Als wij wijken van het huis van de vader, als wij weggaan bij volkomen vreugde, dan is dat de dwaasheid gekroond. Als wij kiezen voor het genot van de zonde in plaats van het leven in de tegenwoordigheid van de vader, dan is dat nog een keer de dwaasheid gekroond. Deze jongen, hij is ongehoord rebels en hij is ook ongekend dwaas. Dat hij weggaat bij de bron van het leven. Hij zegt tegen zijn vader, geef mij het deel dat mij toekomt. Geef mij het deel waar ik recht op heb. Eigenlijk even dit, ook zeg dat tegen de kinderen die er zijn. Vader, ik wilde eigenlijk dat je al dood was. Maar je dood laat nog even op zich wachten. Kun je mij nu alvast het deel geven? En in zijn hart is er een brandend verlangen. Je ziet hem hier gaan om het in zijn ogen de gevangenis van het vaderlijk huis te verlaten en de wijde wereld in te trekken. Dan kan ik eindelijk gaan doen wat ik wil. Iemand heeft ooit gezegd, iemands grootste problemen beginnen als hij kan gaan doen wat hij wil. En hier zie je het zondige hart, en niet alleen het zondige hart, ik wil vanmorgen vooral benadrukken het dwaze hart. Het blinde hart van deze man die wegkeert bij de vader, het leven in overvloed inruilt voor plastic vreugde. Waarin herken je dat? Nou, hij houdt meer van dingen dan van mensen. Niet meer de vader, maar de pleasure in het verre land. Hij houdt meer van plezier, van vermaak, dan van zijn verantwoordelijkheid op de boerderij. Hij houdt meer van het zogenaamde geluk en de bezittingen straks, dat gedroomde land, wat natuurlijk een flop is. Het is echt een flop, het is een leugen, het is een luchtkasteel. Het is echt een luchtkasteel. Dat leven waar deze jongen naar op weg is, hier, dat is een gedroomd leven wat niet bestaat. Hij is dwaas, hij is blind. C.S. Lewis heeft gezegd, zondaren die zich vermaken in de wereld, zijn als kinderen die op het strand spelen met zandtaartjes. Terwijl ze de bakkerij met echte taart, met echt vermaak, met echte verzadiging links laten liggen. Geven God jou vanmorgen ogen voor de dwaasheid van de zonde. Wijnand noemde net de conferentie. Daar sprak ook Oscar Lohuis, ook die naam is vanmorgen genoemd. Die had het over, als wij genieten van de zonde, ons probleem is, we zijn veel te snel tevreden. Je zit met een zandtaartje. Terwijl God zegt, kom in mijn overvloed van werkelijke vreugde, van werkelijk genot. Als je dat ziet, dan heb je veel gezien. Deze jongen is op weg naar een wereld die niet bestaat. Hij wil het gat in zijn hart vullen. En ik denk zeker, hij wordt genoemd de jongste zoon. Ik weet niet hoe oud hij was, en deze, het is natuurlijk een gelijkenis. Maar ik denk zeker in op je jonge leeftijd, hè, ik zie hier ook jonge mensen zijn, zitten, dat gat in je hart, hè, dat zoekt naar vervulling. Wanneer wordt dat brandend? Nou, ik denk, dat kan al als jong kind, maar misschien juist in je tienerleeftijd, hè, dat gat in je hart gaat roepen. Je wilt ergens voor leven. Je wilt iets ervaren. Ik heb dat zelf, denk ik, toen ik 15, 16, 17, 18 was, schreeuwde dat in mij. En ik zocht het net als hij in een wereld die niet bestaat. En hij ging op pad. Hij vertrok. Zijn oudere broer is trouwens, even voor de helderheid, dat is precies hetzelfde laken en pak. Die wilde precies hetzelfde. Hij ging misschien nooit met hoeren naar bed, zoals zijn broer. Maar hij zuchtte op het erf van zijn vader. Zwaar werk, nooit een feestje. Hij wilde eigenlijk ook feesten, maar hij durfde niet. Maar hij had hetzelfde hart. Hij was misschien wel jaloers op zijn broer, die in ieder geval de moed had om de wereld in te gaan. Zo kun je ook in de kerk zitten. Dan heb je eigenlijk helemaal niks. Je bent ongelukkig in de wereld en ongelukkig in de kerk. En je bent ook nog eens jaloers en afgunstig. En je hebt vrevel in je hart. Hier zie je ook, het gaat om je hart. Hè. Laten we geen verstoppertje spelen. Laten we niet doen alsof iemand die tot vannacht in de kroeg heeft gezeten slechter is dan iemand die hier vanmorgen zit met een hart wat Gods hart totaal niet kent. Dat is toch hetzelfde? Ongehoorde rebellie en ongekende dwaasheid. Ik wil je vragen, wie je ook bent, herken je die neiging in je hart? Om dat pad van de dwaasheid in te slaan. Herken je dat gevaar dat je kiest voor die zandtaartjes? Misschien als jongste zoon dat je kiest voor een wild leven. Vrouwen, drank, sport, geld, succes, status, bezittingen. Of als oudste zoon misschien een keurig leventje. Rondom de kerk. Maar innerlijk verzet je je en het huis van de vader zie je als een gevangenis. Je kent de vreugde, de vrede. Niet die de vader je wil geven. Twee verloren zonen. Ongehoorde rebellie en ongekende dwaasheid. Weet je wat opvallend is? Ik wil daar vanmorgen even iets over zeggen. De vader laat de zoon gaan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hij laat hem gaan. Ik denk ouders die wat oudere kinderen krijgen en zien dat hun kinderen een dwaas hart hebben, die zullen dit dilemma van die vader begrijpen. En soms moet je hem laten gaan. Soms moet je toestaan dat iemand komt aan het einde van zichzelf. En moet je hem niet op willen sluiten in het vaderhuis. Ook God de Vader, hè, want dat is denk ik het beeld van de Vader. Laat deze zoon gaan. God staat ergens toe dat wij in onze dwaasheid verdwalen in het pad van de zonde. Opdat we zouden gaan ontdekken hoe dwaas we zijn. Dat is denk ik echt belangrijk. God is de liefhebbende, zorgende, beschermende Vader. Maar hij verplicht zijn schepselen niet. En je moet erachter komen. Dat het leven van de zandkastelen, het leven in die gedroomde wereld waar deze jongen voor kiest, dat het niet verzadigt. Ik wil aan jou vragen, ben je daarachter? Heb jij het faillissement gezien van het leven buiten het vaderhuis? Heb je gezien dat het een leven van luchtkastelen is, van zandkastelen, van zandtaartjes? Het is als een soort van lolly. Je steekt die lolly in je mond en je wil er zoveel mogelijk uithalen. Je likt eraan en je zuigt erop en op een gegeven moment kom je bij het stokje. Je wil uit het leven halen wat erin zit, maar het raakt op. Je leven als een lolly. De schrift zegt, de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheden. Het is echt zo. Indrukwekkend. Neem de wereld, dat lied, hè. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Wat een genade als God je dat laat zien. Dan kom je, net als die jongen, bij de voerbak van je eigen leven. Hij zit daar aan die varkensvoerbak. En het wordt bitter. Ook nadat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dat je ziet dat je uit de verkeerde bron put. Vanmorgen zijn daar getuigenissen van geweest. Dat je dat leven in de overvloed van de Vader niet meer kent. Dat je aan het verkeerde stokje likt. Dat je in zonde bent gevallen. En dat je daar zittend bij die varkens ziet. Ik ben een gevangene van mijn eigen begeerten. Ik heb in een leugen geloofd. Het brengt de dood. En als een Joodse jongen. Je ziet hem. Als een Joodse jongen kijkt hij naar onreine varkens. Wat een ontaarding. Zonde is zonde brengt je in de hel. Als je je niet bekeert. Zonde. Het is tot oneer van God. Maar weet je wat ook waar is? En dat wil ik vanmorgen ook zeggen. Zonde brengt ook ontaarding. Zonde brengt echt ontaarding. Je verwildert. Leven buiten God verwildert je. En terwijl hij daar zit, denkt hij, die beesten die zijn verder dan ik. Ongehoorde rebellie. Ik kom bij het tweede. Onvoorwaardelijke overgave. Soms moet je bij die varkens uitkomen. God wil dat je daar ergens het faillissement van gaat zien. Zodat je, kijk met mij mee naar vers 17, tot andere gedachten gaat komen. Ik lees vers 16. Hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. Dit vind ik zo'n intrigerend vers. Straks gaat hij tot de vader komen. Daar ga ik nog wat over zeggen. Maar wat er aan vooraf gaat, is dat hij tot zichzelf gekomen is. Met andere woorden, hij krijgt eerlijke gedachten over waarin bevind ik mij. Wie ben ik op dit moment en waar leef ik voor? Bekering is ook vernieuwing van je denken. En een onderdeel van dat vernieuwing van je denken is dat je eerlijk wordt met jezelf. Dat je stopt jezelf voor de gek te houden. En dat zie je hier gebeuren. Deze jongen komt tot zichzelf. Lovelace heeft gezegd, de man heeft heel veel geschreven over opwekking, is opwekking, terugkeren tot God, dat is geestelijk realisme. Dat is een diepe gedachte. Is dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. En als je dat ziet, dan keer je terug tot God. Zoals je hier links de zandtaartjes hebt en daar de echte taartjes en je gaat van een afstandje staan en ineens zie je het. Dit is het. Waardoor bekering eigenlijk iets vanzelfsprekend wordt. Begrijp je? Dat is vernieuwing van je denken in het Grieks. Metanoia. Hij komt tot zichzelf. Van bekering word je niet minder, maar meer mens. Dat geloof ik echt. Als wij leven in het huis van de Vader, leven onder leiding van de Heilige Geest, dan worden wij meer mens. En ik bedoel mens in de zin van zoals God het bedoeld heeft. Positief. Hij komt tot zichzelf. Hij verandert van gedachten. En hij gaat een besluit nemen. Lees met mij mee. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? Moet je zien, lieve broeders en zusters, de eerste gedachte die hij heeft, laat het even tot je doordringen, is de overvloed in het huis van de vader. Hij heeft het hier nog niet eens over zijn vader, maar heeft het over het brood van zijn vader. Het eerste wat hij bedenkt, terwijl hij die schillen van de varkens ziet, hij denkt, brood, de overvloed die mijn vader geeft. En ik kom om van de honger. Dit is een bekeringsvers. Dit is echt een bekeringsvers. En in vers 18 valt het besluit, halleluja, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, en dan volgt de schuldbelijdenis die hij zich voorneemt. Dit is evangelisch zondebesef. Er is vanmorgen best al wat gezegd over zondeovertuiging, ook in de getuigenissen. Ook bij het avondmaal. Maar evangelische zondeovertuiging, dus in de aard van het evangelie, dat heeft er altijd mee te maken dat we de goedheid van God zien. Het is, Romeinen 2 vers 4, de goede tierenheid van de Heere die ons tot bekering leidt. Het is het contrast tussen mijn dwaasheid en mijn ongehoorde rebellie en anderzijds de goedheid van de Vader. Mijn persoonlijk even een stukje getuigenis, ik ben niet in je voren gekomen, maar ik mag dat nu doen. Ik heb jarenlang echt in zonde geleefd en heb echt gedacht, die zandtaartjes, dat zijn echte taartjes. Dat heb ik echt jarenlang gedacht, letterlijk. Mijn ouders hadden er veel verdriet van. En mensen waarschuwden mij, ik ging naar de kerk, ik hoorde preken, ik hoorde over de hel, ik hoorde het allemaal. Maar ik werd eigenlijk alleen maar harder, hoe erg het ook is. Het werd alleen maar harder. Maar God is geduldig. En weet je wat mijn hart verbroken heeft, is toen ik oog kreeg, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar dat ik oog kreeg voor de goedheid van God. Toen, kijk, dat deed echt pijn van binnen. Dat ik dacht, ik leef al 19 jaar voor mezelf. Ik ga mijn eigen gang, ik ben een dikke egoïst. En ik zondig niet tegen een rechtvaardige rechter, ook dat. Maar ik zondig tegen een goede vader. Voorbeeld daarvan. Ik leef de wereld, ik zei dat al. En een van mijn ouders wilde dat ik op zaterdagavond op tijd thuis was. Dat deed ik niet en ik kwam laat. Vaak ontmoette ik dan 's nachts mijn ouders als ik thuis kwam. Mijn vader werd boos. En eigenlijk, zeg maar, met dat hij boos werd op mij, kwam er zeg maar nog meer cement in mijn hart. Ik werd nog harder. Maar mijn moeder huilde. En daar kon ik niet mee omgaan. Dat weet ik nog zo goed, dat wilde ik echt omzeilen. Ik wilde mijn huilende moeder niet zien. Dat vond ik veel te confronterend. Weet je waarom? Ik zag dan iemand op de bank zitten die mij gebakerd had. Iemand die mij als kind verzorgd had, die met mij naar het ziekenhuis ging, die met mij naar school ging, die mijn verjaardagsfeestjes organiseerde. Die mijn kleren waste. Ik zag iemand die mij mijn zakgeld gaf. Ik zag iemand die naar de leraar belde toen ik mijn best op school niet deed. Ik zag iemand die alleen maar goed deed in mijn leven. En mijn antwoord was dat ik in mijn egoïsme en in mijn dwaasheid mijn eigen pad koos. En ik kon die tranen van mijn moeder niet zien. Daar keerde ik me echt voor af. Ik sloot mijn hart daarvoor. Want ik wist, dit is dat. Daar kan ik niet mee omgaan. Dit is horizontaal. Dit gaat over een aardse moeder en een aards mens zoals ik. Aardse zoon. Deze jongen. Hij ziet de goedheid van zijn vader. En hij weet, mijn vader is nergens van te betichten. Hij doet alleen maar goed. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Oh, wat een geweldige vreugde als je daar bent gekomen. Als je daar vandaag weer komt, dan wordt bekering ook zoiets eenvoudigs. Het wordt de overgave van je hart. Dan is bekering niet meer iets theologisch. Het is, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Nog een keer, evangelisch zondebesef, evangelische verbrokenheid over zonde, heeft iets zoets in zich. Het is niet de overtuiging van de wet. God gebruikt dat. Even helder, hè. God gebruikt dat om ons door de wet de zonde te laten zien. Maar het is de goedheid van God die ons tot verandering brengt. En hij staat op. Weet je, deze jongen staat op en hij neemt het besluit om terug te gaan naar zijn vader. Als je deze gelijkenis bestudeert en je ziet zijn vastbeslotenheid om terug te keren naar de boerderij, dan vallen alle discussies, kan een mens wel opstaan, kan een mens wel terugkeren tot God, die vallen helemaal in het niet. Wat vreselijk. Als je dit verhaal leest, deze man wordt gedreven door de goedheid van zijn vader. Gaat hij naar zijn vader? En de vraag, ja maar kan ik dat wel? En mag ik dat wel? Hij gaat. Als je je verschuilt achter het feit van ik kan niet opstaan of kan een mens wel opstaan, mag hij wel bij de vader komen. Ik zeg je vanmorgen, je hebt nog niet gezien hoe de dingen werkelijk zijn. kom tot geestelijk realisme. En hij gaat naar zijn vader. Zie je hem lopen? Sorry, is een beetje onduidelijk. Maar hij komt tot onvoorwaardelijke overgave. Daar gaat hij. En hij komt bij de laatste bocht. En dan doet hij die ontdekking van zijn leven. Vers 20. En toen hij nog van ver van hem verwijderd was, zag hij zijn vader. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt beseffen. En tegelijkertijd keer je terug naar de Vader. Daar ontdekt je dat je meer geaccepteerd en meer bemind bent dan je ooit hebt durven hopen. Het is een feest van genade wat hier plaatsvindt. En Jezus wil zeggen tegen religieuze mensen en tegen hoeren en tollenaars, vers 1 en 2, zie, hier is uw God. En ze vliegen elkaar in de armen, zegt de schrift. Viel hem om de hals, vers 20, en kuste hem. Ik heb een vraag. Wie is hier nu het meest verheugd? Het is de Vader. Het is de Vader. Ik vind dit goed getekend, goed geschilderd. Je weet het, hij doet zijn belijdenis. Ik ben bereid om op de hooizolder te slapen. Ik ben bereid om een van uw knechten te zijn. Dat is goed bedoeld. En het is oprecht gemeend. Maar hij onderschat het hart van zijn vader. Hij onderschat het hart van zijn vader. Zo leven trouwens veel christenen. Ze zijn met zichzelf bezig, met hun zondebelijdenis bezig. Met hun zondeovertuiging bezig, maar ze hebben te weinig besef van wat er in het hart van de vader leeft. Weet je, het gaat er niet zozeer om wat deze jongen denkt en wat deze jongen wil. Het gaat er om wat de vader wil voor hem. Echte blijdschap in je leven, en mogen God dat vanmorgen geven, gaat komen als je de gedachten van de vader over je leert kennen. En dat je van je eigen zondeovertuiging, die nodig is om terug te keren tot het vaderhuis, prijs God voor zondeovertuiging, maar dat je van je eigen zondeovertuiging kijkt naar de ontferming van de vader. En daardoor helemaal door in beslag genomen wordt. En dat je met David zegt, uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. En nu kom ik bij het laatste, en dat is overvloedige blijdschap. De weg naar overvloeiende blijdschap. Die zoon kan zijn belijdenis niet afmaken. De gemeenschap is hersteld. Vader kust hem. Volgens Deuteronomium 21 zou deze zoon, gezien zijn gedrag en zijn wandaden, gestenigd moeten worden. De vader omhelst hem. In de Joodse traditie was het dan duidelijk dat de vader mede gestenigd moest worden. Dus de vader neemt een risico om deze zondaar te aanvaarden, om het zo te zeggen. Nou, hier zie je de liefde van de vader. Dat God het risico om zich met zondaren bezighoudt op zich neemt. Hoe heeft hij dat risico volvoerd? Hij heeft het gedaan door zijn zoon aan het kruis te laten sterven. We hebben dat vanmorgen ook in het avondmaal met elkaar gevierd. Maar God de Vader, hij maakt het mogelijk dat de gemeenschap volledige vreugde is met hem, vanwege het offer van zijn zoon Jezus Christus. Waarom? Omdat wij zonder overtuiging hebben? Nee, omdat hij gemeenschap met ons zoekt. En hij begon in de schepping. Hij beloofde in de zondeval. God de Vader handelde in het kruis. Hij kust je in de verzoening. En nu zoekt hij intimiteit. Ik denk toch, ook misschien gezien de achtergrond van velen van ons, dat we onder de indruk zijn van de verzoening. Dat is die kus, hè? kus van vader aan zoon, die maakt duidelijk, ik vergeef je, ik spreek je vrij. Maar eigenlijk is dat het begin. Dat is het begin. Daarna komt het overvloedige leven. De vader heeft zijn zoon en hij zegt, jij bent weer bij mij. Hij kust hem, en ik hoop dat je dit vat, hij kust hem niet alleen om hem te vergeven, hij kust hem om hem bij zich te hebben. En daar heb je het over, dat stukje wat daarna volgt. Want wat gebeurt er? Ik denk dat het verhaal bekend is. Hij krijgt het beste gewaad. En dat is de gerechtigheid van Christus. Hij wordt bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, want hij heeft mij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. God legt over die lompen van de zonde, legt hij de mantel van de gerechtigheid. 1. Hij krijgt een ring aan zijn voeten. Sorry, aan zijn vingers. Een ring aan zijn vingers. Ten tweede, die ring is het beeld van het zoonschap. Met andere woorden, terwijl hij daar op de dag van de verzoening, terwijl deze zondaar terugkeert, krijgt hij een ring aan zijn vingers. Waarom? Die vader wil van meet af aan duidelijk maken, jij bent mijn zoon, jij deelt in de erfenis. Ik schaam me er niet voor, zegt de Heer Jezus, Hebreeën 2, om jullie mijn broeders te noemen. Vader schaamt zich niet om ons zijn zonen en zijn dochters te noemen. Met andere woorden, ik geef je een volwassen plek. Ik maak je niet als een van de huurlingen. Dan moet je je ook niet als een huurling gedragen. Dan moet je leven als een zoon. Ik wil dat jij deelt in de erfenis. Efeze 1 vers 5, in liefde heeft de Vader ons voorbestemd tot het zoonschap. Door Jezus Christus. Hij krijgt niet alleen een ring aan zijn vingers, maar hij krijgt ook sandalen aan zijn voeten. Slaven liepen op blote voeten. Maar zonen niet. Zonen gaan niet op blote voeten. Onze wandel als kinderen van het licht is als zonen en dochters van God. Ook dat zegt iets van de waardigheid. En uiteindelijk komt er, let op, ze kussen elkaar. Uiteindelijk komt er een groot feestmaal. Vers 23. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten, beeld van gemeenschap, en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En hier begint het vrolijke leven met de Vader. Het leven in overvloed. Voorheen was de boerderij een gevangenis. Nu is de boerderij het thuis. Voorheen was vader de baas. Nu is hij vader. Voorheen was het werk op de boerderij een verplichting. Nu mag ik meewerken aan het koninkrijk van de Vader. Voorheen was het feestje op de boerderij een verplicht nummer. Nu is het een uiting van innige blijdschap. Voorheen was de toekomst, ik moet mijn erfenis opeisen. Nu is zijn toekomst delen in de erfenis. Als de zoon van de Vader. Ik sluit af met 1, 2 vragen aan jou. De eerste is, als je hier vanmorgen bent en je weet niet of het in orde is tussen jou en de Vader, dan zou ik je willen vragen om je zandtaartjes te gaan zien als zandtaartjes. Je rebellie te beleiden. Je dwaasheid om het al jaren daar te zoeken waar je het niet vindt. Je dwaasheid te beleiden en vanmorgen op dit moment terug te keren en te gaan ervaren wat deze jongste zoon ervoer. Misschien ben je zo'n oudste zoon. En woon je wel op de boerderij, maar leef je niet op de boerderij? Dan zou ik zeggen, laat je religieuze trots varen. Waaruit blijkt religieuze trots? Dat je je wel ergens bezighoudt met de dingen van de Vader, maar op een totaal verkeerde manier. Misschien zitten we allemaal hier. Maar dat je eerlijk wordt en gaat zien, maar wat is nu leven in de aanwezigheid van de Vader? Ook dan roep ik je op om naar hem toe te gaan. En ten tweede, als jij belijdt de Heer Jezus te kennen, als je belijdt dat je vrede hebt met God, wil ik aan je vragen. Deel je in die vreugde, in die overvloed? Is jouw leven aansluitend bij de getuigenissen? Is jouw leven een leven van overvloed? Ik bedoel niet dat je een zonderloze christen bent. Ik bedoel niet dat je de meest begaafde christen bent. Ik leg die leugens af, alsof dat blijdschap zou zijn. Ik bedoel dit. Geniet jij van de intimiteit met Vader? Kijk je dagelijks naar je gewaad, naar die ring, naar die sandalen? En zit je aan tafel bij Vader om te genieten van wat Hij heeft voorbereid? Of ben je teruggekeerd naar je zandtaarten? Wat heeft je deze week vreugde gegeven? Waar leef je voor? Wat houdt je op de been? Waar kom je 's morgens voor uit bed?